Filippenzen 3, vers 20 en 21, waar staat... Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover. Het schriftgedeelte begint met het woordje maar. Dat wil natuurlijk zeggen dat wat nu volgt in vers 20 en 21 eventueel staat in tegenstelling tot wat in het voorgaande naar voren wordt gebracht. En in het voorgaande wordt naar voren gebracht dat er ook zijn die anders wandelen, anders dan de apostel Paulus. Dat staat in vers 18. Vele wandelen anders, van de welke u dikmaals gezegd hebt en nu ook wenende zegt dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik en welker heerlijkheid is in hun schande. Waarna die dingen samengevat worden, er wordt gezegd, de welke aardse dingen bedenken. En dan gaat de zin verder maar met, maar onze wandel is in de hemelen waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Zodat het woordje maar aan het begin van vers 20... verschil aangeeft tussen degene die aardse dingen bedenken uit vers 19... en onze positie en onze wandel, waarvan gezegd wordt dat die in de hemelen is. En meteen wordt dan ook gesproken over de toekomstverwachting die wij op grond daarvan hebben. Het zal duidelijk zijn dat de gedachte van de apostel hier in het bijzonder overeenkomt met wat hij twee of drie bladzijden verder zegt in Colossense 3. Namelijk dat het de bedoeling is dat wij zouden zoeken de dingen die boven zijn. Colossense 3 vers 1. Dat wij zouden zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Dat we zouden bedenken de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. En die uitspraak, het bedenken van de dingen die op de aarde zijn, die vinden we in een negatieve toepassing, dus weer terug in Filippenzen 3, vers 19. De welke aardse dingen bedenken. Wij zouden niet aardse dingen bedenken, maar wij zouden hemelse dingen bedenken. Waarbij meteen vastgesteld wordt dat we hier te maken hebben met de, ik moet eigenlijk zeggen, met wat ik beschouw als specifiek gemeentelijke waarheid. Want hoe dan ook, aardse dingen bedenken hoeft niet noodzakelijk iets negatiefs te zijn. Integendeel, want het zal duidelijk zijn dat als wij het Oude Testament doorlezen en daarna ook het Nieuwe, dan blijken aardse dingen helemaal niet zo verkeerd te zijn. Want wij lezen in de schrift dat ooit iemand uit de hemel zou komen naar de aarde om op aarde dat koninkrijk Gods te vestigen, zodat je rustig kunt zeggen dat de Heer zelf aardse dingen bedenkt. Want de bedoeling is dat op aarde immers zijn koninkrijk zou openbaar worden en nog steeds zal openbaar worden, want het zal in de toekomst ongetwijfeld ook gebeuren. En het mag dan zo zijn dat het oude verbond en de wet en de zonde en al wat daarmee samenhangt behoort tot de aardse dingen. Het neemt niet weg dat het nieuwe verbond en het koninkrijk zoals het openbaar zou worden, de komst van de Messias enzovoorts, dat het ook net zo goed deel uitmaakt van aardse dingen. Sterker nog, de Heer Jezus zelf zei dat zaken als wedergeboorte en het koninkrijk Gods volstrekt aardse dingen zijn. Want dat staat in Johannes 3. Daar zegt hij, tenzij je wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En hij verstond het niet, maar daar hebben we het vorige keer over gehad. Hij kan het koninkrijk Gods niet zien of niet ingaan. Hij moet wederom geboren worden uit de geest. Waarna de Heer zegt, indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zou gij de hemelse dingen geloven? Zodat maar gezegd wil zijn dat aardse dingen bepaald niet zo negatief zijn als ze soms klinken. Maar hier in Filippenzen worden ze wel als negatief beschouwd. Dat lijkt me een duidelijke zaak. En dat komt omdat hier in deze brief en in de voorgaande en in de volgende, Efeze en Colossense, specifiek gesproken wordt over de roeping van de gelovigen, onder het nieuwe verbond overigens, maar dan de gelovigen in onze dagen, die niet geroepen zijn in de eerste plaats voor dat koninkrijk zoals dat op aarde zou openbaar worden, maar die geroepen zijn om deel te hebben aan het hemelse aspect, om zo te zeggen, het hemelse deel van datzelfde koninkrijk. Aan dat verborgen koninkrijk dus in onze dagen. En daarom is het de bedoeling dat wij als gelovigen van onze bedeling inderdaad niet aardse dingen zouden zoeken, maar inderdaad hemelse dingen zouden zoeken. Want van die hemelse dingen maken wij deel uit. En dat is ook de strekking van deze uitspraak in Filippenzen 3, vers 20. Maar onze wandel is in de hemelen. Het is de Statenvertaling waaruit wij lezen, dus wij haasten ons altijd te verklaren dat dat woord wandel eigenlijk ook vertaald zou moeten worden of kunnen worden met het begrip burgerschap of burgerrecht. En zo ongeveer staat het, dacht ik ook, in de zogenaamde nieuwe vertaling, die inmiddels ook meer dan 40 jaar oud is, maar vooruit maar. Vertaling van het NBG. Ik weet niet precies wat er staat. Waar staat er? Wij zijn burgers van een rijk in de hemel of zoiets. Is dat zo? Ja, zie. Er is iemand die nog durft toe te geven dat hij een nieuwe vertaling bij zich heeft. Maar goed, dat even terzijde. Maar als ik nieuwe vertaling zou lezen, dan zou ik ogenblikkelijk zeggen, er staat wel iets van burgerschap of burgerrecht of iets dergelijks. Maar het betekent ook gewoon wandel. Want onze Statenvertaling is hierin helemaal niet verkeerd. Alleen het probleem is dat wij de brede betekenis van het oorspronkelijke Griekse woord niet met één Nederlands woord voldoende kunnen dekken. En het punt is dat als wij komen uit het voorgaande, dat wil zeggen als we in vers 20 aankomen vanuit de voorgaande verse, dan is het inderdaad terecht om het begrip wat hier gebruikt wordt te vertalen met wandel, want daar gaat de hele brief over tot op heden. Over onze wandel namelijk. Dus de vertalers hebben de kant gekozen die het best overeenkomt met de context, en zo hoort het ook. Neemt echter niet weg dat het volgende vers, vers 21... niet zozeer spreekt over onze wandel, maar inderdaad over onze positie. Want omdat wij burgerschap hebben in de hemel, moeten noodzakelijk onze lichamen veranderd worden en hemels gemaakt worden of verheerlijkt worden of hoe dat maar heten mag. Dus in het licht van het volgende vers zou je vertalen met burgerschap. En in het licht van de voorgaande versen vertaal je met wandel. Maar je moet gewoon uit het hoofd leren dat in dit vers dit woord de betekenis heeft die van officiële positie, van burgerrecht als zodanig, maar tegelijkertijd ook de betekenis heeft van wandel als zodanig. De gedachte is namelijk dat heel ons doen en laten deel uitmaakt van de hemelse dingen. En daar gaat deze brief over, maar ook de voorgaande en de volgende. Eigenlijk is het ook zo dat wij uit de hemel verwachten de zaligmaker, zoals er staat, die ons vernederd lichaam zal. Ja, nou staat er wat anders, maar als er nou verder niks zou staan, dan zouden wij hem ogenblikkelijk invullen. Die ons vernederd lichaam zal zalig maken. Want dat is natuurlijk volkomen logisch. Wij verwachten de zaligmaker. Nou, wat komt hij dan doen? Er staat ook niet gewoon, wij verwachten de Heer Jezus Christus. Er staat er natuurlijk wel bij, maar dat niet eens gehoeven. En zo staat het er ook niet. Er staat zalig maken, de Heer Jezus Christus. En waarom wordt hier als zaligmaker aangeduid? Wel, eenvoudig, omdat hij onze lichamen komt zalig maken nadat hij eenmaal onze geest zalig gemaakt heeft, nadat hij nu onze ziel, zoals dat zo mooi heet, zalig maakt. En in de toekomst zal hij ook onze lichamen zalig maken. En voor het zalig maken kun je nog wat andere woorden invullen. Eén daarvan is het woord wat hier staat. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, want onze geest heeft hij onze al veranderd. Onze ziel wordt veranderd. En ons, ik zeg altijd ziel is wandel, hè, in de praktijk, daar gaat het immers over. Die wordt veranderd en in de toekomst zal ons lichaam ook veranderd worden. En dat wordt uitgebreid aangekondigd ook in andere schriftplaatsen. Wat wij nu missen, en daar wil ik het eigenlijk met u over hebben, wat wij nou missen, is dat wij zouden verwachten dat uit de hemel de zaligmaker komt, de Heer Jezus Christus, die ons tot zich zal nemen, opdat wij ook zijn mogen waar hij is. Nee, dit waren woorden uit Johannes 14. Of wij verwachten uit de hemel de zaligmaker en wij zullen hem tegemoet gaan in de lucht om alzo voor altijd met de Heere te wezen. Dat is 1 Thessalonicenzen 4. Maar over opname van de gemeente lees je hier dus met geen woord. Had er kunnen staan, onze wandel is in de hemel waaruit we ook de zaligmaker verwachten die ons weg zal rukken tot God en zijn troon. Dan was het Openbaring 12, maar ook dat staat er niet. Er staat gewoon, onze wandel is in de hemelen, waaruit wij de zaligmaker verwachten die ons vernederd lichaam veranderen zal. Maar ik hoop dat u nu wel begrijpt dat het hier uiteraard gaat over wat wij gewoonlijk noemen de opname van de gemeente. Toch? Waarom staat het er dan niet? Nou, het antwoord is dat op vele plaatsen komt het zo voor dat in feite wat wij noemen de opname van de gemeente besproken wordt, terwijl de term als zodanig feitelijk helemaal niet gebruikt wordt, of slechts zelden. Ik weet maar van twee plaatsen trouwens. 1 Thessalonicenzen 4 en Openbaring 12, en dan houdt het ongeveer wel op. Kortom, hier wordt niet over opname van de gemeente gesproken. Dat is leuk, want in verband met de opname van de gemeente krijg ik altijd vragen, regelmatig. Meestal in de wandelgangen of onderweg of in de auto soms. Vragen over hoe zal dat nou gaan in de toekomst. En dat zijn dan vragen van twee verschillende aard. De ene vraag, of de ene soort vraag komt voort uit de gedachte dat nou eenmaal alle gelovigen, alle leden van de gemeente deel zullen hebben aan de opname van de gemeente. Want die in Christus ontslapen zijn zullen eerst opstaan, daarna die wij die levend overblijven, dat is 1 Thessalonicenzen 4, zullen samen met hen de Heer tegemoet gaan in de lucht om voor altijd met de Heer te wezen. Dan zeggen wij, diegenen die ontslapen zijn, die gaan dus samen met ons. Goed, die hebben ook deel aan de opname van de gemeente, vinden we heel fraai. Dan gaan we toch nog met z'n allen. En dat toch nog, dat komt voort uit de gedachte dat degenen die ontslapen zijn, ons zijn voorgegaan. En met de uitdrukking van het leger des heils, ze zijn bevorderd tot heerlijkheid en wij hebben nog geen heerlijkheid, denken we dan. Kortom, en dan is de vraag, komen die dan eerst weer terug? Want die zijn toch al in de hemel, komen die dan eerst weer terug om alsnog samen met ons naar de hemel te gaan? En dan heb je zo een probleem, daar komt het ongeveer op neer. Dat is het ene probleem. Het andere probleem komt van de mensen die de film gezien hebben. Die heb ik niet gezien, ik heb alleen het boek gelezen. Hoe heet die film ook alweer? Als een dief in de nacht. Ik kan die titel nooit onthouden, want die slaat helemaal nergens op. Hè? Als een dief in de nacht. Maar u weet, wij zijn niet des nachts nog der duisternis. Maar de film gaat dan over in het bijzonder dan de opname van de gemeente. Waarbij het erop neerkomt dat er auto's op de snelweg rijden. En er zit een bestuurder in die toevallig dan. Die had ook zo'n visje achter op de auto, weet u wel. Of een RS Hoop sticker, dat is nog cynischer. Maar die was toevallig een gelovige. En die wordt dan ineens opgenomen, want ja, daar staat hem eenmaal een bepaalde dag voor, nietwaar? En die auto die veroorzaakt dan de meest ernstige ongelukken. Dat is nog maar zeer eenvoudig, want zo zijn er vliegtuigen met gelovige piloten naar het schijn. Heb je die film ook gezien? Nou, met gelovige piloten. Die verdwijnen dan ook. Die waren trouwens al halverwege, dus die kunnen iets later vertrekken, denk ik. Niet dan. Ja, nou, in die film schijnt het zo plastisch voorgesteld te worden. Dus ik houd er ook maar even bij. Dat vliegtuig, dat u weet hoe het met vliegen is. Vliegen is niet moeilijk, maar het neerkomen. Dat, toch? Nou goed. Daar gebeuren de meest ernstige ongelukken all over the world, na het schijnt, enzovoorts. En allemaal ellende. En toen is de vraag, moet dat nou zo? Want we vinden dat toch wel een beetje vreemd dat de Heer ons zomaar uit onze bezigheden wegrukt. En is toch eigenlijk onverantwoord. Waarna er zijn die hebben uitgevonden dat als wij toevallig in de auto zitten, die kans is voor mij erg groot, maar als we toevallig in de auto zitten, dan krijgen we eerst nog wel de gelegenheid om even, er komt dan gewoon waarschuwing vooraf, weet u wel. Houdt u gereed, hè, en op uw plaats en dat soort dingen. Maar dan krijgen, heb ik alle ernst, wordt dan gezegd, nou nee, we krijgen eerst de gelegenheid om de auto nog aan de kant te zetten. Want het zou zonde zijn voor die auto, nietwaar? En dat soort dingen meer. Moeilijker worden met een vliegtuig wat toevallig onderweg is naar. Dat wou ik zeggen, zuster, daar moet ik toevallig ook aan denken. Om bekende redenen trouwens, maar goed. Maar het ding is, onderweg naar Australië, dan duurt het wel wat langer natuurlijk. Dus die moeten even langer wachten. Wij moeten dus wachten tot het vliegtuig daar veilig is aangekomen voordat wij dan omhoog kunnen of zo. Maar goed. Dat soort dingen. Ik heb zelfs gehoord horen vertellen dat wij het zelfs dagen van tevoren weten. Het schijnt 3 dagen, heb ik iemand horen vertellen uit het noorden des lands. Dat ik er drie. Nou goed. We krijgen 3 dagen van tevoren, want dan kunnen we eerst onze familie bij elkaar zoeken of eventueel naar de begraafplaats of iets dergelijks. Wat vervelend wordt als toevallig onze familie in Australië, want daar hadden we het nou toch over, begraven is. Ik bedoel, dat is, Het is natuurlijk allemaal wel leuk bedacht enzovoorts, maar het slaat gewoon helemaal nergens op. En als je het niet weet, dan moet je zeggen, nou, dat weet ik niet, dat zien we dan wel. Maar die speculaties, dat, dat zie ik ook nooit zo zitten. Toch, als we schriftplaatsen die daarover handelen in de schrift naast elkaar leggen, dan is het niet zo moeilijk. Dit is één van die schriftplaatsen. En met opzet ben ik hier begonnen. Maar er zijn er nog veel meer natuurlijk. Maar er zijn vele van die schriftplaatsen. En het hele punt is dat hier niks staat over opname van de gemeente. Dat heb ik al veel vaker gezegd. Dat zeg ik ook heel vaak. De gedachte is immers dat wij in de toekomst, als kinderen van Gods, dat wij in de toekomst naar de hemel zullen gaan. En dan zeg ik altijd, waar staat dat in de Bijbel? Niet dat ik het er niet mee eens ben. Integendeel, maar waar staat dat nou helemaal? Waar staat het dan in de Bijbel? Ik heb het nooit gevonden en men heeft het mij ook nog nooit kunnen voorhouden. Er is geen antwoord op, het staat niet in de Bijbel namelijk. Voor zover ik weet dan. Wij gaan er niet naartoe. Wat er wel in staat, is niet dat we er naartoe gaan, maar wat erin staat, is dat wij met Christus zijn opgewekt en met Christus gezet zijn in de hemel. En dat ons burgerschap is in de hemel. En dat we toegevoegd zijn aan die gemeente van eerstelingen die in de hemel is ingeschreven. Het hemelse Jeruzalem, de ontastelijke berg en hoe het allemaal maar heten mag. En hier staat gewoon onze wandel is in de hemel. En zo zijn er vele van die schriftplaatsen. De Bijbel leert niet dat wij als gelovigen naar de hemel gaan. De Bijbel leert dat wij als gelovigen in de hemel zijn. En dus gaan we er niet naartoe, wij zijn daar al. En daar zit hem, de kern van heel die problematiek feitelijk. Wij gaan niet naar de hemel toe, wij zijn gezet in de hemel met Christus. Dat is het verhaal, en als toelichting erop komt altijd het bekende verhaal, wat ik altijd zeg, namelijk de hemel, de derde hemel voor de zekerheid dan, de hemel begint een meter boven de grond. Wat erg aan de ruime kant is, want het is natuurlijk niet zo. De hemel begint gewoon op de aardbodem. Ja, of op het zeeoppervlak. En van de hemel loopt dus inderdaad van de wateren beneden tot aan de wateren die daarboven zijn. Maar dat was Genesis. Dus dat laat ik maar weer buiten beschouwing. De hemel namelijk, er zijn er ook die zeggen, ja, maar je hebt eens een tekening gemaakt en er is de hemel een stipje in het midden. Ja, dat mag dan zo wezen, maar dat is niet de verhouding. De verhouding van de grootte van de hemel als zodanig tot heel de schepping. Want het hele punt is dat die hemel waarover wij nu spreken helemaal niet eens deel uitmaakt van de schepping. Het hele punt is dat de hemel der hemelen, waar wij burgerschap in hebben ontvangen, waar Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, of wat het maar zijn mag, dat die hemel inderdaad van andere aard is, van onzienlijke aard, en die vult de schepping tot aan de aardbodem aan toe. Wat u daar niet van begrijpt, dat kan ik nou toch niet uitleggen. Maar de hemel van bovenaf strekt zich uit tot aan de aarde inderdaad. En het hele punt is dat wij allang deel uitmaken van de hemelse dingen. Ik zeg het dan meestal zo. Die hemel is een onzienlijke wereld die zich uitstrekt tot de aardbodem. Aangezien de mens op de aardbodem staat, gewoonlijk, of loopt, richt hij zich op in de hemel. Dat is ook eigenlijk zo. Maar het punt is dat die hemel zich uitspreidt tot aan de aardbodem en tot alle dingen die uit de aardbodem genomen zijn. Dat wil zeggen, waar wij een bergje scheppen met een schepje, want wij noemen het scheppend werk niet waar. Waar wij een bergje scheppen, daar verhoogt de aardbodem zich dus en daar wordt de hemel als het ware teruggedrongen. En op de plaats waar het gat ontstaat, strekt de hemel zich verder uit. Ik bedoel, er gebeurt verder niks mee, maar zo zit dat gewoon. Die hemel die wijkt daar waar de natuurlijke mens, waar deze vergankelijke dingen zich bevinden. De uitzondering is echter dat waar de natuurlijke mens als het ware, waar die ook loopt, een gat maakt in de hemel. Dan is het zo waar wij als gelovigen ons bevinden. Maken wij geen gat in de hemel, want de hemel gaat dwars door ons heen en wij gaan dwars door de hemel heen. Wij maken deel uit van die hemel. Dat is verschil. Kun je zien. Het is natuurlijk een erg plastische voorstelling van zaken. Maar ik denk dat dat heel goed past in wat de schrift er zo al over zegt. Want het hele verhaal blijft natuurlijk dat die hemel der hemelen niet een kwestie is van locatie als zodanig. Het is wel een kwestie van positie en ook vooral van rang, hoor. De hemel der hemelen heeft een positie boven de aarde en boven de eerste en boven de tweede hemel. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij zich daar ook daadwerkelijk bevindt. Koningin Beatrix is hoger dan ik, maar ik denk dat ik langer ben. Wie is er nou hoger? Het is maar op welke manier hij de uitdrukking toepast. En als van Christus gezegd wordt dat hij uitermate verhoogd is, dan zijn er inderdaad die denken, dan moet hij erg ver weg zijn. Maar dat is niet waar, want hij is bij ons en in ons en hij heeft beloofd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, ik zal bij u zijn, ik zal in u zijn. Toch is hij uitermate verhoogd. De conclusie is dan ook dat wij delen in de verhoging van Christus, maar dat is niet een kwestie van plaats. Daar krijg je ook geen hoogtevrees van. Het is een kwestie van rangorde. Dat is toch duidelijk, hoop ik. Nou, in die zin zijn wij gezet in de hemel. Niet zozeer omdat wij zijn opgetrokken naar een hogere plaats, een hogere locatie als zodanig. Maar in die zin dat die hemelse dingen inderdaad in ons zijn inmiddels. En vroeger waren ze alleen maar buiten ons. En zo is Christus gezeten in de derde hemel, in het binnenste heiligdom, of hoe dat maar heten mag, om de rechterhand des troons Gods, of de rechterhand der majesteit in de hemelen, niettemin zetelt hij in onze harten. In het mijne, in het uwe, nou dat is nog niet zo ver van elkaar, maar ook in het hart van onze broeders en zusters in Australië dus maar weer, hè. Voor de aardigheid, hè. Helemaal aan de andere kant van de schepping, denk ik dan. Maar niettemin, is helemaal geen probleem. Het punt is alleen dat wij die dingen niet zien en ze daarom ons ook niet voor kunnen stellen. Maar daar verandert er niks aan. Het is nou eenmaal precies zoals de Bijbel zegt. Wij gaan ook niet naar de hemel. Wij zijn in de hemel. En aangezien de Filippenzenbrief, en eigenlijk ook Efeze en Colossense, aangezien Efeze, Filippenzen en Colossense in elk geval spreken over dat wij een positie hebben in de hemel, want dat is eigenlijk het specifieke van Efeze, Filippenzen en Colossense, vind je dus de opname van de gemeente niet in Efeze, Filippenzen en Colossense. En dat kan ook niet, want volgens die brieven zijn we er al. Dus iets als opname in de zin van ergens naartoe gaan, naar boven gaan of zo. Iets dergelijks kun je niet vinden in Efeze, Filippenzen en Colossense. Ik kan het ook inderdaad niet vinden. Maar het punt is dat we ook kunnen begrijpen waarom we dat daar niet vinden. En we zullen dus ergens anders moeten zoeken. Dat is interessant voor degenen die zeggen dat gemeentelijke waarheid alleen in deze drie brieven gevonden kan worden. Want die kennen dan prompt de opname van de gemeente niet meer. En dat is toch gemeentelijke waarheid. Dat blijft altijd wat komisch. Maar ja. Maar niettemin, zo zit het in elkaar. Wat wij dus in Efeze lezen, is niet dat wij naar de hemel gaan. Dat kan ook niet. Er staat alleen maar dat wij veranderd zullen worden. En zo is het ook, want wij zijn al in de hemel. En de opname van de gemeente is dus niet anders dan wat hier staat. Er staat, onze wandel en ons burgerschap, onze positie, ons praktische leven is al in de hemel. Want wij zijn met Christus gezet in de hemel om te betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Efeze 2. Of wij zijn met Christus gezet in de hemel opdat hij zou bekendmaken de veelkleurige wijsheid Gods. Opdat hij door de gemeente zou bekendmaken de veelkleurige wijsheid Gods aan de overheden en machten in de hemel. Daarom zijn wij gezet in de hemel. En wat in de toekomst nog gebeuren zal, is precies het enige wat nog ontbreekt, namelijk onze lichamelijke verandering. Zodanig dat wij ineens die hemelse dingen zullen zien. Andersom is het geen verandering, want de hemelse dingen zien ons allang. Toch? Ja, anders kan de Heer ons nu niet gebruiken om de uitnemende rijkdom zijner genade te tonen. Want er valt niks te tonen als zij ons niet zien. Zij zien ons dus wel, maar wij zien hen niet. En wat in de toekomst verandert, is dat we hen wel zien. En dus wat verandert? En verder, ons lichaam verandert. We krijgen andere ogen, zal ik dan maar zeggen. En ik stel me dat altijd maar zo plastisch mogelijk voor. Want dan kan ik het minste van de Bijbelse gedachten afwijken. Zo is het nou eenmaal. Wij zullen veranderd worden. Precies zoals het hier staat. En er staan een paar andere termen voor. Want er staat, wij verwachten de zaligmaker die ons vernederd lichaam zal. Nou, dat had dus kunnen zijn nu. Zaligmaken. Er staat, die ons vernederd lichaam zal veranderen. Dus zalig maken kan, veranderen kan. Dan gaan we nog even verder. Want als een vernederd lichaam veranderen zal, wat gebeurt er daarmee? Niks moeilijks, hè? Gewoon, als een vernederd lichaam veranderd wordt, wat gebeurt er daarmee? Dan wordt het verhoogd. Kan niet anders. De uitdrukking moet betekenen. Dus dat kan ook. Zalig maken, veranderen, verhogen. En dan staat er, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. Dus daar hebben we nog een ander woord. Kan ook zijn, ons lichaam wordt verheerlijkt. Het wordt zalig gemaakt, het wordt veranderd, het wordt verhoogd, het wordt verheerlijkt. Eén van die drie woorden zegt, het wordt verhoogd. Maar die andere drie woorden zeggen alle drie gewoon dat er aan het lichaam wat veranderd wordt. Waarna de vraag is, wat, hoezo verhogen? Is dat een verhogen in plaats? In samenhang met die andere drie begrippen, is dat een verhogen in plaats? Of is het een verhogen in rangorde? Het antwoord is uiteraard in rangorde, want daar spreken die andere drie woorden over. Terwijl verhogen zegt dat het een verandering in plaats is, maar zo zal het niet zijn. Wij zullen wel degelijk veranderd worden. Verheerlijkt worden. Ons sterfelijk lichaam ontvangen, of hoe dat maar heten mag. Het lichaam wordt dus inderdaad veranderd. En dat zal ook, dat is ongetwijfeld dan ook de betekenis van vernederd en verhoogd. Dat kan trouwens niet missen, want als u het gedeelte nog een keer leest, zult u zien dat het vernederd uit vers 21 dezelfde betekenis heeft als het aardse uit vers 19. De welke aardse dingen bedenken. Maar het enige aan ons wat aards is, is ons lichaam. En daarom zal dat aardse lichaam alsnog zalig gemaakt worden, veranderd worden, verhoogd worden, verheerlijkt worden. Namelijk, in plaats van een aards lichaam wordt het in elk geval een hemels lichaam. Nou, dat is alles. Dat is wat er gebeuren zal. Maar dat noemen wij de opname van de gemeente. Maar hoeveel meter gaan we dus omhoog bij de opname van de gemeente? Als je nou niet verder, niet meer bespreekt dan dit, hoeveel meter ga je dan omhoog bij de opname van de gemeente? Niks. Niks. Dus er is niks aan de hand. Wat er gebeurt, als u dat mij zo zou vragen nu, wat er gebeurt als je in je auto zit en de opname van de gemeente vindt plaats? We rijden gewoon door. Alleen, je hoopt dat je dan aangehouden wordt natuurlijk door de politie. Hè? Niet dan? Want die ziet je niet meer. Toch? We hebben een veranderd lichaam, waardoor wij inderdaad niet meer deel uitmaken van zienlijke, maar uitsluitend van onzienlijke dingen. De geestelijke mens onderscheidt wel de zienlijke dingen, dus wij zien die agent wel. Weet je wel. Maar de zielige mens onderscheidt niet geestelijke dingen en dus ook niet geestelijke lichamen, dus die ziet ons niet. Nou, als ik in dat vliegtuig zat, wist ik het wel. Ik denk, zal die auto maar parkeren toch maar. Hè? Maar er is niks wat je let om dat ook inderdaad te doen. Maar dat is heel het punt niet. Er is niet de verandering van plaats meteen. Die zal er wel zijn, natuurlijk wel. Maar zoals wij in de auto rijdend ons voortdurend van plaats veranderen, zo zal er ook plaatsverandering zijn in de toekomst. Zolang men leeft, beweegt men. En zolang men beweegt, verandert men van plaats, van locatie. Daar is niks bijzonders aan. Dat gebeurt na de opname van de gemeente ook. En op een andere manier dan daarvoor. Dus die auto die kan je dan wel parkeren, denk ik. Zo zit het wel. Maar er is niet echt een probleem over. Wat wij kennen als de opname van de gemeente is niet zozeer dat wij naar de hemel gaan. Dat denken wij wel, maar ik heb het ook nog eigenlijk nergens gelezen. Het hele punt is, wij worden veranderd. Nou en? En ik moet u zeggen, ik vind het misschien vreemd dat wij in onzienlijk achter het stuur zittend, aan het stuur draaiend om die bak aan de kant te zetten. Ik moet u zeggen dat ik echt wel eens het idee gehad heb dat inderdaad iemand onzichtbaar aan mijn stuur trok. Maar er zijn wel eens vaker van dit soort dingen gebeurd. Ik bedoel, dat kan toch, of niet? Nee, nou ja, goed, ik ga er liever niet uitgebreid op in. Maar er gebeuren toch heus wel eens dingen waarvan je denkt, nou, dat is meer geluk als mij, dat zeggen we dan heel gewoon. Maar er gebeuren dan toch dingen waarvan je denkt, nou, dat is, Het is niet dankzij mij dat het opgelost is, maar dankzij wie dan wel, dat weet je dan niet. En dan kun je het niet bewijzen, dus ik praat er liever niet over. Maar die dingen gebeuren wel. Waarom niet? En waarom zouden wij bij die gelegenheid niet aan het stuur trekken? Bovendien, wij worden geachte engelen gelijk te zijn daarna. Wij horen trouwens bij die vele tienduizenden der engelen uit Hebreeën 12. Dat is diezelfde gemeente nog steeds, der eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. Gij zijt gekomen tot die gemeente van eerstelingen, weet u wel. Gij zijt gekomen tot de tienduizenden der engelen. Want, en waarom zouden we dan niet even aan het stuur trekken, zoals nu misschien een engel bij gelegenheid aan het stuur trekt? Ik zou niet weten waarom niet. Ik bedoel, er is niks moeilijks aan. Maar het hele punt is dat wij een verkeerde voorstelling hebben, kennelijk, van wat aan het einde van onze bedeling gebeurt. En zo goed als de Heer gezeten is in de hemel, uitermate verhoogd, maar niettemin in ons en bij ons is, die van ons weggegaan is, zo hoeven wij toch niet noodzakelijk van deze plaats weg te gaan, om van deze locatie bedoel ik dus, weg te gaan om te worden opgenomen in de hemel, of hoe dat maar heten mag. Nou goed, daar zijn natuurlijk wat meer schriftplaatsen over, maar ik hoop dat u deze nou goed gelezen hebt. Er staat gewoon dat we veranderd zullen worden, meer niks. Dat het gaat over wat wij de opname van de gemeente noemen, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar er staat niet opname, er staat gewoon verandering. En voor zover verhoging bedoeld staat het er impliciet, want er staat ons vernederd lichaam zal kennelijk verhoogd worden dan. Maar dat gaat niet over plaats, maar het gaat over de verandering van de aard van dat lichaam. Nou, en er staat er nog achter dat hij dat zal doen in overeenstemming met, want dat is de betekenis van naar, hij zal het doen in overeenstemming met of op de wijze van, de wijze namelijk waarop hij alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. En ik zeg altijd, als er staat alle dingen en er blijkt niet uitdrukkelijk uit de context wat het is, dan is het alle dingen in de breedste betekenis, dan is het gewoon het al, de schepping. En het hele punt is dat de Heer de schepping aan zich kan onderwerpen en dat ook zal doen in de toekomst, uiteindelijk en definitief en volledig op de jongste dag. En wat doet hij dan, wat gebeurt er dan? Nou zegt Johannes, want die stond er bijna keken naar in Openbaring 20, die zei, dat hij de oude aarde en de oude hemelen zag, maar die weken weg, er werd geen plaats meer voor gevonden. Waarna hij beschrijft het oordeel van de jongste dag en daarna zegt hij, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarna de vraag is, waar is die oude aarde en waar zijn die oude twee hemelen gebleven? Niemand de deur uit. Waar zijn ze gebleven? Die zijn veranderd. Niet alleen in de zin van vervangen. Ze zijn ook niet bij het oud vuil gezet. Petrus zegt namelijk wat ermee gebeurd is. 2 Petrus 3. Of wat ermee gebeuren zal. Gaat door het vuur heen namelijk. En vuur zet de dingen om. Niet alle dingen, maar een heleboel dingen wel. Het vuur wordt geacht de dingen om te zetten van zienlijk naar onzienlijk. Van stoffelijk naar gasvormig heet zoiets. Oh, dan mag je niet vorm zeggen, geloof ik meer, natuurlijk. Maar van materie, zichtbare materie, tastbare materie wordt het gas. Of zeg maar gewoon geest. Op de wijze van Utrecht. Geest wordt het dan gas. Er wordt omgezet. En dat is wat met die schepping gebeurt. Die wordt veranderd, gaat door het vuur en wordt inderdaad veranderd. Die oude is er niet meer. Nee, natuurlijk niet. Maar die is ook niet verdwenen naar een andere plaats. Die is omgezet. Die oude schepping is aan hem onderworpen dan en omgezet in een nieuwe schepping. Dat is wat er gebeuren zal. Bij wijze van spreken dan door vuur. Maar goed. Maar wat op de jongste dag gebeurt, uiteindelijk met de hele oude schepping, één aarde en twee hemelen, gebeurt op de dag aan het einde van onze bedeling, met ons, namelijk met onze lichamen. Wij zullen namelijk veranderd worden en voor het oude lichaam zal geen plaats meer gevonden worden. De suggestie is ook duidelijk dat de graven geopend zullen worden bij gelegenheid. Gaan die oude lichamen dan naar de hemel? Toen zei iemand, ik geloof niet dat de Heer ze nodig heeft, die oude lichamen. Toen zei ik, nee, dat is ook niet aan de orde of je ze nodig heeft. Het gaat er gewoon om of je dat doet of niet. Wat blijft er van ons? Sommigen denken dat we gaan de Heer tegemoet in de lucht, maar onze lijken blijven hier beneden op de grond liggen. Dan zeg ik, ik ben u slecht geïnformeerd, want dat heb ik eens nagevraagd aan Mozes en Elia. Die zegt, nee, integendeel. Die dode lichamen zullen opstaan en dan zullen we de Heer tegemoet gaan in de lucht. U weet toch wat ik nou bedoel, hè? Openbaring 11. En dat het iets met de gemeente te maken heeft, heb ik al eens eerder uitgelegd. En zo gebeurt het met onze lichamen ook. Zover ze er nog zijn, nadat we overleden zijn, zullen zij opgewekt worden. Zover ze er niet meer zijn, heeft het ook geen enkele zin uiteraard. Maar voor zover wij levend overblijven, zullen wij veranderd worden. Dat staat er ook. En er blijft van ons hier op aarde niks achter. Ook niet onze lichamen, aardse lichamen die we niet meer nodig hebben. Onze aardse lichamen zijn omgezet in hemelse lichamen. Dat is verlossing. Net zo goed als onze oude mens, wat het ook wezen mag. Onze oude mens wordt omgezet in een nieuwe mens. En indien niet, dan is heel dat verlossingswerk te vergeefs. Want dan had God gewoon die oude schepping definitief kunnen oordelen en een nieuwe maken in de plaats van de oude, einde van het verhaal. Maar het punt is juist dat die oude, dat het oude omgezet wordt in het nieuwe. Dat heet vernieuwd. Zodat de oude mens vernieuwd wordt, de hele schepping wordt uiteindelijk vernieuwd, onze geest is vernieuwd, onze ziel wordt vernieuwd en ons lichaam zal vernieuwd worden. En het oude is dan nieuw geworden. Staat er ook. Ziet, het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Het oude is er niet meer als zodanig, het oude is nieuw geworden. Is veranderd, heet dat. Nou, dat is wat met ons gebeuren zal. En als het met ons gebeurt, noemen wij dat de opname van de gemeente. Maar het is trouwens sowieso een wat lastige term. Nou goed, als ik andere schriftplaatsen in dit verband moet noemen, dan zou ik wellicht terechtkomen in Johannes 14, maar ik ben van mening dat daar eigenlijk niet eens over de opname van de gemeente gesproken wordt. Het is wat lastig om dat gauw uit te leggen, dus ik zoek het toch maar even op. Zonder dat het nou mijn bedoeling is om het uitgebreid te bespreken. Maar het zijn de woorden van Johannes 14, vanaf vers 2. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik zal heen gegaan zijn, daaronder verstaat men gewoonlijk de gebeurtenis van Hemelvaarsdag. Wanneer ik zal heen gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. Dat noemen wij dan de wederkomst van Christus. En zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En daaronder verstaan wij dan de opname van de gemeente. Maar daarna is de rest van dit schriftgedeelte niet meer te begrijpen. En dat is dan het probleem. Want dan zegt de Heer, waar ik heen ga weet gij en de weg weet gij, zodat de discipelen tot wie het gezegd wordt geacht worden zelf die weg te gaan naar de Heer toe. Terwijl wij zeggen, nee, het voorgaande gaat over de opname van de gemeente. En welke weg we dan gaan, dat maakt niet uit, want de Heer weet de weg en die brengt ons daar wel. Dat komt allemaal wel goed. Waarom zegt de Heer dan de weg weet gij? Maar later verklaart hij zelfs, hij zegt, ik ben de weg en de weg leidt tot de Vader. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar u wilt er niet beweren dat wij pas tot de Vader komen ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Wij zijn al met Christus gezet in de hemel en in dat vaderhuis. Als u het mij vraagt, spreken deze versen, er hangt nog wel wat aan, maar als u het mij vraagt, spreken deze versen in de eerste plaats over de opstanding en hemelvaart van Christus op eerste paasdag. De dag van zijn opstanding, spreekt over zijn verheerlijking, zoals het in Johannes gewoonlijk heet, of zijn verhoging, zoals het in Johannes gewoonlijk heet. En bij die gelegenheid is hij dus ingegaan in het heiligdom, met de woorden van Hebreeën, is hij de hemel zelf binnengaan en gegaan en zo heeft hij plaats bereid. Vervolgens is hij tot ons gekomen, en om het dan maar eenvoudig te houden, hij is namelijk tot ons gekomen als de geest, als de Heilige Geest, hij heeft in onze harten woning gemaakt, zoals het later in ditzelfde hoofdstuk wordt aangekondigd. Ik zal bij u zijn, ik zal in u zijn, we zullen woning bij hem maken. Vers 23 staat dat in ieder geval. Kortom, hij is al wedergekomen op de wijze van Johannes 14 vers 3 en heeft ons tot zich genomen en wij zijn waar hij is, want wij zijn met hem gezet in de hemel. Als u mij vraagt, is het al lang gebeurd wat hier aangekondigd wordt, zodat hier niet gesproken wordt over de opname van de gemeente. Al moet ik erbij zeggen dat op grond van het feit dat wij met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel, wij ook lichamelijk eventueel zullen opgewekt worden en in ieder geval gezet zullen worden in de hemel in de toekomst. Het zijn twee dingen die weliswaar niet los van elkaar staan. Maar de vraag is of het hier in Johannes 14 gaat over de toekomstige opname van de gemeente, of dat het gaat over de gebeurtenissen in de aanvang van onze tegenwoordige bedeling. En ik hou het op dat laatste. Dat kan het niet missen, want hier wordt gesproken over ik zal wederkomen. Maar in vers 18 van dit hoofdstuk zegt de Heer, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Waarbij de vertalers ook weder hebben ingevuld, suggererend dat het gaat over wat wij noemen de wederkomst van Christus. Maar het is een misverstand, het gaat over de uitstorting van de Heilige Geest. Officieel. Dat is waar het over gaat. Dat is trouwens niet zo gek, want er zijn er zelfs die beweren dat er helemaal geen wederkomst van Christus plaatsvindt, omdat alle uitspraken over de wederkomst van Christus vervuld zijn in de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is weer van de andere kant binnenkomend. Maar goed, wat ik maar zeggen wil is dat ik hier in dit schriftgedeelte niet lees over het einde van onze bedeling, maar over het begin van onze bedeling. Dus ik laat het verder buiten beschouwing. Maar sprekend over de opname van de gemeente, kom ik niet terecht in Romeinen, wel in Korinthe, 1 Korinthe 15. En als ik terwijl we er naartoe bladeren, breng ik u in herinnering wel degelijk Romeinen. Waar staat dat we ergens op wachten, maar staat die opname van de gemeente. Staat wij wachten op onze aanstelling tot zonen, Romeinen 8, of over hetzelfde spreken met andere woorden, waar wij op wachten is op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En als ik me goed herinner, heb ik u alles verteld, niet zo bar lang geleden, dat er niet staat, wij zullen in de toekomst heerlijkheid ontvangen, maar er staat, aan ons zal heerlijkheid geopenbaard worden, waarbij, nu kijk ik aarzelend rond, waarbij de gedachte is dat wij niet heerlijkheid ontvangen in de toekomst, maar reeds nu. Alleen die zien we niet, want het is hemelse heerlijkheid, die zien wij niet. Wij worden immers naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Wij worden immers het beeld van Gods Zoon gelijkvormig met de woorden dus uit 2 Korinthe 3, dan wel inderdaad Romeinen 8. Dat gebeurt nu, niet in de toekomst, dat gebeurt nu. Wat in de toekomst gebeurt, is dat dat geopenbaard zal worden. Natuurlijk aan ons, maar ook aan Israël en de volken in de toekomst. Zodat daar ook gewoon staat, heerlijkheid zal geopenbaard worden. Maar aangezien het een heerlijkheid is die wij nog niet zien, want dat staat er ook bij, in hetzelfde Romeinen 8, betekent het dus dat onzienlijke dingen door ons in de toekomst gezien zullen worden. En dat bovendien die onzienlijke dingen aan ons vastzitten, bij ons horen. En wij, die nu zienlijk zijn, zullen in de toekomst als verheerlijkten zichtbaar gemaakt worden, op andere wijze, aan Israël en de volkeren. Maar niks over omhoog gaan of naar beneden komen weer of iets dergelijks. Alleen verandering. Aanstelling tot zonen, verlossing van ons lichaam, staat erbij. Hè? Aanstelling tot zonen bij de verlossing van ons lichaam, want wij weten dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Maar niks over hemelvaart of wederkomst, want speelt gewoon geen rol. Dat is niet waar het over gaat. Nou goed, dat was de Romeinen 8 dan even, voor de goede orde. U kijkt me aan alsof ik dat nog nooit gezegd heb, dus maar vooruit, hè. Maar staat er echt op. Wij zijn kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Dat wil zeggen, het is nog bedekt dus wat wij zijn zullen. Maar daarom is het er al wel wat wij zijn zullen. Want wat wij zijn, zullen wij zijn. En als we nog wat willen worden, dan gebeurt dat niet na de opname van de gemeente, maar daarvoor. Terwijl wij nog in het lichaam zijn, terwijl we nog hier zijn, de dagen die ons overig zijn in het vlees. Want nu worden wij van gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Alleen het is onzienlijk, nog. En dus wandelen wij door geloof en niet door aanschouwen. Maar als we straks aanschouwen, dan aanschouwen we niet de dingen die dan op dat moment tot stand komen, maar dan aanschouwen we dingen die al lang geleden waarschijnlijk tot stand gekomen zijn. En dat is maar waar het over gaat. Hetzelfde geldt voor de opname van de gemeente. We gaan niet naar de hemel. We zullen de hemel inzien. Diezelfde hemel waar we al die tijd al waren. En we zullen dan zien dat degenen die met ons zijn meer zijn dan die tegen ons zijn, om maar eens een oud-testamentisch beeld te gebruiken. Maar goed. Inmiddels heb ik 1 Korinthe 15 ongeveer gevonden, waar over de opname van de gemeente gesproken wordt. Ik kan niet missen, het einde van onze bedeling, vanaf vers 51. Maar in werkelijkheid gaat het hoofdstuk natuurlijk over opstanding en niet over opname. Het hele hoofdstuk gaat over opstanding, 1 Korinthe 15. Maar dan staat er, vers 51, ziet ik, zeg u, een verborgenheid, wij zullen wel niet allen ontslapen. Ik denk altijd dat ze die schuine streep tussen wel en niet hebben weggelaten. Zo van doorhalen wat die van toepassing is, hè? Ja. Ik kreeg vroeger zo'n briefje van mijn baas. Ondergetekende zal wel niet deelnemen aan de personeelsfeest of zo. En dan moest je doorhalen die voor toepassing is. Dus dan haalde ik een streepje door tussen wel en niet. Hè? En dat was de waarheid getrouw, want ik was altijd wel van plan om deel te nemen, maar het zou wel niks worden. Het werd ook nooit wat. Hè? Bij nader inzien. Dus goed, maar wij zullen wel niet allen ontslapen. Maar wij zullen wel allen veranderd worden, denk ik dan altijd prompt, hè? Wij zullen allen veranderd worden. Maar er staat niet, we zullen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Er staat natuurlijk wel ergens, maar hier ook niet, hè. Er staat, wij zullen allen veranderd worden. En hoe lang duurt die verandering? In een punt destijds. Atomos, hè. Ondeelbaar ogenblik. Er staat er eigenlijk. Een ondeelbaar tijdje. Of tijd, maakt niet uit, is toch ondeelbaar. Heel kort. In een punt destijds. Een punt is ook ondeelbaar, dus ik heb altijd respect voor de vertaling hier, hoor. Overigens. In een punt destijds, hoezo 3 dagen? Hoezo eerst de auto aan de kant zetten? Dat lees ik dus niet, hè? Dus in een punt destijds, in een ogenblik, dan staat er dus 2 keer, met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan. Dat vind ik altijd leuk, want de bazuin blijkt een slaginstrument te zijn, volgens... Hè? Nee, dus, dat wil ik je wel uitleggen. Slaan betekent veel herrie maken, veel geluid voortbrengen, dat is slaan. Een vink slaat ook trouwens. Een koekoek ook, maar alleen als hij in een klok zit. Maar... Ja. Nou ja. Maar slaan betekent veel geluid voortbrengen. En doordat men dat gewoon doet door ergens heel hard op te meppen, gebruiken wij het woord slaan voor dat meppen. Maar zo veranderen woorden van betekenis. Dat is interessant voor de etymologen onder u. Maar goed, hè. Maar slaan betekent gewoon veel geluid maken. Dus de bezuin zal slaan, natuurlijk. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En kijk, daar ligt de klemtoon op onverderfelijk. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. In het verleden werden ook doden opgewekt, maar nooit onverderfelijk. Met uitzondering van de Heer Jezus. Dus we denken aan die 2 heren en nog een paar trouwens uit het Oude Testament. En die 2 zonen, onder andere dan. Maar het doet er nou niet toe. En we denken aan de jongeling van Nain. En aan het dochtertje van Jairus, ja zeker wel. En hoe heette die al? Lazarus, niet te vergeten. En 500 broeders. En die 500, ja, inderdaad, ja, die opstonden toen de Heer Jezus stierf. Die zijn opgestaan, niet onverderfelijk, maar gewoon verderfelijk. Dus die zijn 2 keer gestorven. Dat kan nog 1 keer, hè. Dan dus. Nou goed, maar hier staat, de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wie het voorgaande gelezen heeft, zal zien dat dat het thema is, onder andere dan, van dit hoofdstuk. Want er staat al in, vanaf vers 45 in elk geval, maar laat ik dan spreken vanaf vers 48. Hoedanig de aardse mens is, hoedanig de aardse mens, Adam namelijk, is, zodanig zijn ook de aardse mensen. We hebben namelijk een menselijk, maar een aards lichaam. En dan staat er, gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens, vers 49, gedragen hebben, alzo zullen we ook het beeld des hemelsen, het beeld van de hemelse mens, dragen. En er is maar één hemelse mens en dat is uiteraard Christus. De mensen zitten aan de rechterhand Gods. En wij zullen lichamelijk, want het gaat hier over het lichaam en over de opstanding, uitgebreid, in zeker de voorgaande 10 versen minstens, wij zullen dus het beeld van Christus dragen, maar niet in geestelijke zin, maar nu, want daar gaat het hier over, in stoffelijke zin, lichamelijk namelijk. En dus staat er vanaf vers 51, dan zal ik jullie eens een verborgenheid vertellen, wij zullen niet allen ontslapen, maar we zullen wel degelijk allen veranderd worden. Dat wil zeggen, men hoeft niet noodzakelijk eerst te sterven om veranderd te worden. En waarna de vraag is, hoezo verandering? Nou, die verandering uit de voorgaande vers al. Namelijk, verandering waarbij het verderfelijke onverderfelijkheid aandoet. Of waarbij het vlees geest wordt. Allebei ontleend aan vers 50. Dit zeg ik, dat vlees en bloed, vlees niet, maar geest wel, het koninkrijk niet beërven kunnen. En nog een keer hetzelfde, de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. En hoewel het dan zo is dat wij niet alle zullen ontslapen, zullen wij wel degelijk veranderd worden. Hoezo dan? Nou, in plaats van aards lichaam hebben we dan een hemels lichaam. In plaats van een verderfelijk hebben we dan een onverderfelijk lichaam. In plaats van een vleeselijk lichaam hebben we een geestelijk lichaam, want zo heet het dan. En dat is die verandering. En dus, in een ogenblik, in punt destijds, met de laatste bezuin, want de bezuin zal klinken en bij die gelegenheid zullen de doden opgewekt worden, onverderfelijk. En voor zover wij niet dood waren, zullen wij veranderd worden, want dat staat er, hè? De doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden, eveneens van verderfelijkheid naar onverderfelijkheid. Terwijl we alle weten, het gaat om een verborgenheid, het gaat om gemeentelijke waarheid. Dit moet zijn, wat wij noemen, de opname van de gemeente. Maar er staat me geen woord iets over gezegd. Het gaat over verandering van vergankelijk naar onvergankelijk. Want vers 53, dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. De dood moet verslonden worden tot overwinning. Maar dat is de uitdrukking uit vers 54, ontleend aan Hosea 13. Nou, meer niet. Ja, er staat nog wel wat meer. Er staat vers 58, heb ik altijd een vreemd vers gevonden in deze context. Ik heb nooit begrepen waarom dat bij hoofdstuk 15 hoort. Maar inmiddels heb ik hem door, hè. Er staat zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Want heel de gedachte is dat als wij nu standvastig, onbeweeglijk en altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, dan zal onze arbeid niet ijdel blijken te zijn, want als wij veranderd worden en onverderfelijkheid aandoen, dan zullen wij inderdaad het koninkrijk ook nog beërven, eventueel ook, want dan ontvangen we de heerlijkheid die ons beloofd was op grond van dat lijden wat ook aangekondigd was, als u begrijpt wat ik bedoel. Want bij de opname van de gemeente zouden wij, dat is een heel andere term ervoor, maar het is hetzelfde, zouden wij geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, maar het houdt allebei in, beide termen houden in, dat we van het een op het andere moment veranderd worden, een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. Maar in het voorgaande hier van 1 Korinthe 15 is al gezegd dat het ene verheerlijkte lichaam het andere verheerlijkte lichaam nog niet is, omdat er verschil is namelijk. En het verschil wordt bepaald door loon. Het verschil is de uitdrukking van loon. Verschil in heerlijkheid is een verschil in loon, een verschil in bekroning enzovoorts. En als we dan weten dat in de toekomst wij veranderd zullen worden en dat we dan ook loon ontvangen, loon wat zich uitdrukt ook in onze heerlijkheid, wat het ook wezen mag, daarom zouden wij standvastig zijn, onbewegelijk, onwankelbaar en zo zijn we vanzelf weer terug in de hoofdlijn van deze hele brief eigenlijk. Waar opname van de gemeente, er wordt niet zo over gesproken, wel een verhoging van het lichaam, namelijk van verderfelijk wordt het onverderfelijk, dat is een verhoging, dat kan niet missen. En voor zover het lichaam in de dood was, of gewoon dood was, zal het opgewekt worden, dan wel uit de dood gebracht worden, dat is inderdaad een verhoging, letterlijk. Maar het gaat uiteraard niet om die paar meter, het gaat om die rangorde. Nou, is dat duidelijk? Dus 1 Korinthe 15. Daarna, heb ik al voor mijn beurt gesproken, komen wij namelijk in 2 Korinthe 3, 4, 5. En in 2 Korinthe 3 wordt gezegd dat wij nu, als wij de Heer dienen, onder het nieuwe verbond. Ik leg het niet uitgebreid uit, want ik heb er niet zo gek lang geleden een hele zaterdag aan besteed, hè, in de tijd. Maar als wij de Heer dienen onder dat nieuwe verbond en niet onder het oude, onder de genade, niet onder de wet, worden wij door die dienst in de praktijk naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, met de woorden van vers 18. Dat wil zeggen, wij ontvangen heerlijkheid nu voor onze dienst aan de Heer. En naarmate wij hem dienen, naar die mate worden wij veranderd. Niet zullen wij heerlijkheid ontvangen, maar naar die mate ontvangen wij nu heerlijkheid. Dat zien wij niet, maar daar gaat het ook niet om. Dat komt in de toekomst, namelijk bij de verlossing van ons lichaam, onze aanstelling tot zonen. Want, hoofdstuk 5 vers 1, want wij weten dat zo ons aardse huis, namelijk deze tabernakel, want dat is de betekenis uiteraard, dat zo ons aardse huis, namelijk deze tabernakel, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En dat is altijd een probleem, want daarna wordt uitgelegd dat het van doen heeft met dat wij, vers 10, allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat we daar loon zouden ontvangen, waarna discussie ontstaat over wanneer zullen wij dan geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Wanneer we hier sterven, of bij de opname van de gemeente? Nou, als je het mij vraagt, bij de opname van de gemeente, dan pas. Dan zal de hele gemeente in zijn totaliteit heerlijkheid ontvangen, verheerlijkt worden. Dat is pas bij de opname van de gemeente. En aangezien heerlijkheid ook de uitdrukking is van loon, zullen we dus verschijnen voor de rechterstoel van Christus, wat het ook zijn mag, ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dus ik projecteer dat terug en ik lees het zo alsof deze aardse, alsof dit verbroken worden, gebroken worden van ons aardse huis, niet zozeer onze dood als zodanig is, onze lichamelijke dood zal ik maar zeggen, eventueel. Maar het is de verlossing van ons lichaam in de toekomst. Zodat het niet alleen gaat om het gebroken worden van het aardse, maar ook inderdaad het geopenbaard worden of het ontvangen van het nieuwe. Ik denk dat de apostel trouwens helemaal niet denkt aan degenen die gestorven zijn. Hij heeft het gewoon over wij die levend overblijven, want zo hoort een gelovige te redeneren. Wij die levend overblijven, wel als wij, als ons aardse huis, als het aardse huis van degenen die levend overblijven tot de toekomst des Heren dus, als dat aardse huis gebroken wordt, dan hebben wij een gebouw bij God. Dat is het verhaal. En dan staat er, dat is een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dat klopt dus, want het sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen en het verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. Het sluit dus volkomen aan bij wat we zojuist gelezen hebben in 1 Korinthe 15. Maar over lichamelijke dood gaat het niet zozeer. Het gaat om de gebeurtenissen ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Je zou het moeten lezen trouwens in verband met het voorgaande vers, vers 18 van hoofdstuk 4. Want daar staat dat wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Daar leven wij al uit. Wij hebben al deel aan die voor ons nog steeds onzienlijke, niettemin hemelse dingen. En als dan ons aardse huis gebroken wordt, dan zullen we ineens die hemelse dingen zien, uiteraard. En dat is het verband tussen het laatste vers van hoofdstuk 4 en het eerste van hoofdstuk 5. En daarna staat er dat wij weliswaar, vers 2 van hoofdstuk 5, in deze aardse tent zuchten, dan wel kreunen. Het brengt ons ogenblikkelijk weer bij Romeinen 8. Want ook daar staat, wij zuchten in onszelf, verwachtende de aanstelling tot zonen. En hier staat, wij zuchten in deze tabernakel. En wat verwachten wij? Het gebroken worden van het aardse huis, deze tabernakels, en het ontvangen van die woonsteden Gods. Woonsteden uit de hemel. Het zal toch duidelijk zijn dat het in beide gevallen dan kennelijk om hetzelfde gaat. Namelijk, in Romeinen heet het dan onze aanstelling tot zonen. Hier heet het, een paar versen verder, vers 10, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. En bij een andere gelegenheid noemen wij het de opname van de gemeente. Maar het is heus allemaal dezelfde gebeurtenis, dezelfde dag in elk geval. Dezelfde gebeurtenis feitelijk ook. Ontvangen loon, alleen het loon wordt hier uitgedrukt niet in heerlijkheid, zo was het wel trouwens in hoofdstuk 3, maar niet zozeer in heerlijkheid of in kronen, maar hier wordt het uitgedrukt in bekleding. In deze zuchten wij verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. en op zijn minst bekleed te worden. In ieder geval hopen wij niet naakt bevonden te zullen worden. Nadermaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Opdat de dood verslonden wordt tot overwinning. Maar zo stond het in 1 Korinthe 15. Of in 1 Korinthe 15 stond ook opdat het sterfelijke onsterfelijkheid zou aandoen. Het gaat echt over precies dezelfde dingen, de opname van de gemeente namelijk. En in dat verband staat vers 7. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij aanschouwen niet, dat is zo, maar niet omdat de dingen er niet zijn, maar omdat de dingen voor ons niet waar te nemen zijn. Ze zijn onzienlijk, maar ze zijn er wel. Alleen in de toekomst zal het openbaar gemaakt worden. En dus staat er ook in vers 10. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Hij is namelijk degene die ons zal oordelen, zoals in de eerste Korinthebrief al stond. Hij is degene die ons zal oordelen, opdat in ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is. Door dit oude lichaam wel te verstaan. Maar het resultaat van Gods werk in en door ons oude lichaam zal zich uitdrukken in en door ons nieuwe lichaam.
Staat in 1 Korinthe 15 ook van een verderfelijk lichaam wordt bezaaid en een onverderfelijk.
Ja, maar
is dat voor toepassing om begraven op te
worden? Nou, zaaien veronderstelt natuurlijk toch begraven. Alleen het woord zaaien wordt ervoor gebruikt omdat het veel positiever is. Zaaien doet men in de veronderstelling en in de verwachting dat wat men begraaft ook inderdaad vrucht zal dragen en weer tot leven zal komen. En dus is dat het verhaal van de tarwegraan, wat gezaaid wordt en in de aarde valt en sterft, maar vrucht zal dragen. Dus het wordt gewoon positiever gezegd, op de wijze waarop ook onze lichamelijke dood genoemd wordt slaap. Slaap veronderstelt, hij wordt weer wakker, hij zal weer opstaan. En daarom wordt de dood eventueel slaap genoemd. Niettemin is het gewoon de dood. En zo wordt zaaien gebruikt, omdat het meteen uitdrukt dat we verwachten de opstanding. En bovendien is het natuurlijk een prachtige verwijzing naar beginselen die nou eenmaal in de natuur werkzaam zijn, die ons allen spreken over opstanding. Want als er al één beginsel is wat je in heel de natuur, heel de schepping zien kunt, is het het beginsel van dood en opstanding.
Dat
ja, crematie valt dan buiten de Bijbelse symboliek, feitelijk. Maar dat zou ook ongeveer de enige reden zijn waarom crematie onbijbels zou zijn en waarom wij ons eventueel niet zouden laten cremeren. Maar ik moet u er verder bij zeggen dat wat met een begraven lichaam gebeurt is fundamenteel heus hetzelfde als wat met een lichaam gebeurt wat gecremeerd wordt. In beide gevallen verbrandt het, alleen het een duurt langer dan het ander. Het is hetzelfde als het verschil tussen een viool en een contrabas. De contrabas brandt langer. Nou goed, laat maar zitten. Dat zijn van die muzikantenmopjes. Maar laat maar zitten. Goed. Maar over 2 Korinthe 5 heb ik verder niks te zeggen. 2 Korinthe 3, 4, 5 spreekt over dat we hem nu zouden dienen om beloond te worden, pas in de toekomst bij de rechterstoel van Christus. Maar over opneming van na de hemel gaan lezen wij niks. We zijn daar namelijk al. Al wisten de Korintiërs dat ook niet. Nou, die wilden dat niet weten, maar goed, dat is weer een ander hoofdstuk uit Korinthe. Daar kom ik in en ik baal er gewoon door. Galaten, lees ik niks over. Efeze lees ik niet zo. Filippenzen, een beetje. Maar dat heb ik al genoemd. Het einde van Filippenzen 3. Vernederd lichaam zal veranderd worden. Iets van verhoging zit daarin. Hè? Maar goed, dat blijkt verhoging in rangorde te zijn. Colossense, dat kun je het helemaal niet verwachten. Want daar staat al dat wij zijn gestorven en dat ons leven met Christus verborgen is in God. Vers 3. Colossense 3, vers 3 is dus hetzelfde als onze wandel is in de hemel. Uit Filippenzen 3, dus niks over opname van de gemeente uiteraard. Ik kan niet missen. Zodat wij terechtkomen in 1 Thessalonicenzen 4, natuurlijk. Waar het in wezen ook over hetzelfde gaat, namelijk dat we nu de Heer zouden dienen, want dat is de wil van God, namelijk onze heiligmaking. Uit 4 vers 3. En het zal leiden tot een beloning, maar dat wordt dan beschreven vanaf vers 13. Waar staat, Toch, broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. Nou, in Jezus brengen met hem. Dat wil zeggen, er wordt ook niet anders gezegd dan nog, dan dat degenen die ontslapen zijn, de gelovigen wel te verstaan, dat die inderdaad opgewekt zullen worden. Nou, en dan vers 15, want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn. En ik heb eerder al eens uitgebreid uitgelegd dat deze uitspraak, dat wij die levend overblijven niet zullen voorkomen degenen die ontslapen zijn, dat deze uitspraak alleen te verklaren is uit de oorspronkelijke gedachte dat de gelovigen hier op aarde het koninkrijk zullen binnengaan. En dat kan alleen maar weer zo zijn als tot op heden nog met geen woord gesproken is over dat we naar de hemel zouden gaan. En meer kan ik daar nou niet van zeggen, want kom ik er niet door, hè. Maar wij zullen niet voorkomen degenen die ontslapen zijn. En in ons geval draaien we de zaak even om. Degenen die ontslapen zijn, zullen niet voorkomen degenen die levend overgebleven zijn. En de gedachte dat degenen die levend overblijven voorrang hebben, hè, voorkomen degenen die ontslapen zijn, is een gedachte in verband met de openbaring van het koninkrijk op aarde. Maar wat Paulus hier uiteenzet is niet dat het koninkrijk op aarde zal komen. Wat hij uiteenzet is dat onze positie en dus ook onze toekomst in de hemel ligt. En in dat, vanuit die gedachte zeggen wij dan, degenen die ontslapen zijn komen niet voor degenen die levend overblijven. Maar goed, misschien volg je het zo gauw niet. Met opzet doe ik ook niet meer moeite om het uitgebreider uit te leggen, want dat heb ik al vaak genoeg gedaan. Het gaat er maar om dat ze gelijkgesteld worden, degenen die ontslapen zijn enzovoort. Precies zoals in 1 Korinthe 15 gebeurt. En wat staat er dan? Nou, want de Heer zelf. Ja, was het nou de aartsengel of was het nou de Heer zelf? There's no difference at all. Daar is geen verschil, dat is het dezelfde. Maar goed, daar hebben we het nog wel eens over dan, hè. De Heer zelf zal met een geroep en met de stem des aartsengels. Wie roept er nou, de aartsengel of de Heer? Dat is geen verschil. En met de bezuin Gods. Ja, wie roept er nou, de Heer zelf of de aartsengel of God zelf? Gods bezuin. Ook geen verschil, want de bezuin Gods is niemand anders dan Christus, die immers het woord Gods is. Het krachtige woord Gods. En een bezuin staat voor het krachtige woord. Dat wat gehoord wordt. Niks moeilijks aan. Afgezien van dat het een prachtige verwijzing is naar de aartsengel Michael, die uit het Oude Testament, want achter Michael in het Oude Testament ligt de gemeentelijke waarheid verborgen. In het Nieuwe trouwens ook. Maar goed, zijlijn, hè? Dus te die dagen zal Michael opstaan. Wat doet hij dan? Bazuinen. Maar dat was Daniel 12. Vergeet het maar weer nu, hè? Even, was even er tussendoor, zo. Even. Nou. De Heer zelf, ze met een geroep, met de stem des aartsengels, met de bezuin Gods, nederdalen van de hemel. Nederdalen. Wat hoort bij zijn wederkomst, deze gebeurtenissen. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. De doden zullen opgewekt worden, 1 Korinthe 15. En wij zullen veranderd worden. En hier staat, de doden zullen eerst opstaan. Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden. En nou moet je vooral lezen wat er wel staat en wat er niet staat, wat nou is het belangrijk. Weet u wat wij hier missen? Nou ontbreekt hier iets. Precies, ja. Want nou staat er nog wel, degene die gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Nou ja, dat is de aanleiding ook van deze gedachtegang hier. Maar of dat in onverderfelijkheid of verderfelijkheid staat er niet bij. Dus nou ja, maar de doden zullen eerst opstaan. En wij die levend overblijven. En dan staat er niet dat wij veranderd zullen worden. En dat stond in de schriftplaatsen die we tot nog toe besproken hebben, wel. Juist wel, want daar ging het om. Kortom, in de schriftplaatsen die we gezien hebben, wat was het, Filippenzen? En 1 Korinthe 15 en 2 Korinthe 4 of zo. Daar staat dat wij veranderd zullen worden, een verheerlijk lichaam zullen ontvangen, overkleed worden of hoe dat maar wezen mag. Maar er stond niks over naar de hemel gaan. Over opname, zou ik maar zeggen, naar boven gaan. En hier is het zo dat hier niks staat over veranderen. Worden wij dan niet veranderd? Ja, natuurlijk worden wij. Waarom staat het er dan niet? Het antwoord is, het staat er wel. Want wat in die andere schriftplaatsen heet, veranderd worden, verheerlijkt worden, heerlijkheid aandoen, en wat men wezen mag, heet hier opgenomen worden. Want die term staat in al die andere schriftplaatsen niet. Als je het netjes onder elkaar zet, hè, ik heb dat ook even gauw gedaan, ziet u wel, dan kun je dat doen. Oh, niks aan te zien. Hè, maar als je het netjes onder elkaar zet, krijg je die schriftplaatsen van veranderen, verheerlijken, onsterfelijkheid aandoen, onverderfelijkheid aandoen, eventueel verhogen, maar dan kom je al in de buurt, verhogen in de zin van op een hogere plaats, hogere rangorde zetten, niet locatie zozeer, maar op een hogere rangorde zetten, vernederd lichaam zal verhoogd worden, dat kan er nog net, en hier staat, we zullen tezamen met hen opgenomen worden. De betekenis is dus kennelijk dat wat hier heet opgenomen, dat hetzelfde is als wat heet zalig maken, veranderen, verhogen, verheerlijken in de andere schriftplaatsen. Je bent er niet mee uitgepraat natuurlijk, maar dat ligt voor de hand. Omdat de termen uit die andere teksten hier ontbreken en deze uitspraak, deze uitdrukking ontbreekt in die andere teksten. Waarna de vraag is, kan dat dan niet gewoon hetzelfde zijn? Nog weer een synoniem. Het antwoord is ja, dat kan heel goed. Ik zou niet weten waarom niet. Maar er komt nog wat anders bij. Opnemen, bij op denken wij aan omhoog. Dat hoeft trouwens helemaal niet, want op kan net zo goed naar beneden zijn, hoor. Als je een kopje op de tafel zet, zet je hem niet omhoog, maar zet je hem neer. Toch?
Dan denk je naar beneden. Hè?
Ja, je zet hem neer, namelijk naar beneden. Neder, precies, ja. En toch zet je op. Maar als een vlieger opgaat, dan gaat hij omhoog en niet naar beneden. U ziet, taal is een raar ding. Vandaag drong ineens weer tot me door dat doen en laten in de meeste gevallen gewoon hetzelfde betekent. Hoewel we gewoonlijk denken dat er tegenstellingen zijn en zo. En zo kan ik nog uren doorgaan, waarbij blijkt dat allerlei vooroordelen die we met betrekking tot woorden hebben, gewoon in de praktijk onzin zijn. Hè? Het is geen wiskunde, het is taal en het is dus wat ingewikkelder. Nou, hier staat opgenomen, dan denken wij omhoog, want we hebben sowieso die verwachting al. Maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Bovendien, nemen is ook nogal een zwakke vertaling, want u weet het waarschijnlijk, de term die hier vertaald is met opnemen, daar komt onze Nederlandse uitdrukking opname van de gemeente vandaan. Het is trouwens niet eens Nederlands, maar dan maak ik het weer ingewikkeld, want het is een Germanisme. Dat heet niet opname, dat heet opneming. Ik zweer het u, opname is een Germanisme, dat is Duits. Het heet opneming, dat is goed Nederlands, maar vooruit, zijn we allemaal al lang vergeten. Hè? Hebben we overgehouden de Duitse tijd zeker. Maar goed. Ja, aanname, dus net zoiets, dat is Duits. Aanneming is het, enzovoorts. Alleen, mag dan Duits zijn, onze uitdrukking opname van de gemeente komt van deze uitdrukking, die ook alleen maar hier staat. In het Grieks staat hij er trouwens nog op een andere plaats. Maar daar is hij inderdaad niet vertaald met opnemen, maar is hij vertaald met wegrukken. En dat is ook de betekenis. Wegrukken, namelijk het is een met geweld weghalen. En met geweld wil niet zeggen dat het agressief gebeurt, maar het wil gewoon zeggen dat het met kracht gebeurt. Dat wil zeggen, wegnemen kan ook nog, maar dan is het met kracht wegnemen. Maar het punt is gewoon, hij doet dat met de werking, of naar de werking waarmee hij alle dingen aan zich kan onderwerpen. Ik hoop dat u nog in gedachten hebt, het Filippenzen 3. Naar de werking zijner kracht, dat gaat over zijn kracht namelijk. Hij rukt ons weg, of hij neemt ons met kracht weg. Hij maakt van zijn kracht gebruik om ons weg te nemen. Dat is de gedachte. En denk erom dat de kracht voor nodig is, in de eerste plaats om iemand op te wekken uit de dood, maar zeker ook om iemands lichaam te veranderen en van zichtbaar onzichtbaar te maken. Dan moet je wel over sterke krachten, sterke medicijn, beschikken. Dus ja, dat is Amerikaans, zuster. Ja, dat is waar. Nou goed. Maar dat is waar het om gaat. Zodat in de uitdrukking, wegrukking, zit ook nog niet eens die van omhoog gaan. In het Nederlands nog net een beetje, maar in de oorspronkelijke Griekse uitdrukking ook al niet. Het is niet een naar boven gaan, het is een wegrukken. Alleen, hier heeft men met opnemen vertaald, omdat men weet dat het gaat in de wolk in de lucht. Want dat zijn uitdrukkingen die toch op zijn minst suggereren dat het naar boven gaat. Dat is inderdaad waar. En aan de andere kant, wegrukken kan men in dit verband niet verklaren. Behalve dan als men verder leest. Maar ik moet u zeggen, dezelfde uitdrukking wordt gebruikt in Openbaring 12. En daar wordt hij wel verklaard, want daar wordt de mannelijke zoon, een gemeente immers, wordt de mannelijke zoon weggerukt tot God en zijn troon. En het positieve ervan is dat die grote kracht Gods gebruikt wordt om ons inderdaad in die hemelse positie aan te stellen, om ons aan te stellen tot zoon, want dat is de gedachte die achter Openbaring 12 zo zonder meer zit, vanwege de verwijzing naar Psalm 2. Maar de andere kant is dat wij ook weggerukt worden inderdaad voor het naderende gevaar, voor de draak, voor de grote verdrukking namelijk die over de aarde zal komen. Ik geloof niet dat dat de eerste gedachte is, maar dat kan heel goed. En daar is die term voldoende mee verklaard. Hier heeft men het niet zien zitten en heeft het dus heel neutraal vertaald met: we zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken. Maar daarmee probeert men die uitdrukking in de wolken en in de lucht ook al te leggen, te impliceren in die uitdrukking opnemen. En dat is een beetje erg voorbarig. Er staat dus gewoon: we zullen tezamen met hen weggerukt worden. En dan is de vraag: waar naartoe? En dan staat er in de wolken, en dan moet je opletten, in de wolken, dan zeggen we die wolken zijn toch hoog, dan zeg ik nou dat hoeft helemaal niet, want die wolken die liggen vaak gewoon ook hier naast ons op de grond. Dan mist het. Dat is je niet raak dus, maar goed, of juist wel raak denk ik dan altijd, maar die wolken hoeven helemaal niet hoog te zijn. Dus dat is niet noodzakelijk zo. Waarna dus de vraag is, want u vindt het natuurlijk een vervelende discussie zo, maar is dus de vraag, waarom staat het dan in de wolken? Dus zal ik u zeggen, omdat de wolken genoemd worden in de Bijbel in verband met de wederkomst van Christus. En dan zeg je, oh nee, ik dacht in verband met de hemelvaart van Christus. Dan zeg ik, nou, dan zitten we hebben weer een discussie. Want de gebeurtenis van de hemelvaartsdag, waarbij de Heer ten hemel voer, zichtbaar, daar staat er 4, 5 keer bij, zichtbaar, onttrok een wolk hem aan hun gezicht. Waarna zij nog een beetje naast stonden te staren, zagen ze alleen maar die wolk. Toen zagen zij, in plaats van die één, zagen zij er 2... wie er namen niet gevraagd werden, dus die konden nooit zeggen dat ze Mozes en Elia heten. Maar dat is een ander verhaal. Maar 2 mannen in witte klederen die zeiden: wat staat hij daar te staren? En toen werd tot hen gezegd: deze Jezus die gij hebt zien heen varen zal alzo, hoe? Zoals gij het gezien hebt, zal alzo wederkomen. Zodat de wolk waarin de Heer verdween een beeld is van de wolk waaruit hij zal verschijnen. Want hij zal komen op de wolken des hemels in de toekomst. En het hele punt is dat hier gezegd wordt dat wij zullen weggerukt worden in de wolken. Dat wordt zo gezegd omdat wij via diezelfde wolken waaruit of waarop de Heer Jezus zal wederkomen, op diezelfde wolken zullen wij met hem wederkomen. En voor degene die zegt, nou, dat vind ik leuk gevonden, maar vergezocht. Moet je zeggen, het is niet vergezocht, het staat in het volgende woord. Volgende uitdrukking. De Heer tegemoet, wat betekent tegemoet gaan? Nou, als het over letterlijk gaan handelt, dan betekent tegemoet gaan dat we iemand tegemoet gaan met wie wij daarna terugkeren naar waar we vandaan kwamen, of niet? We gaan degene die naar ons komt en tegemoet waarna hij alsnog naar ons komt. Dat is de gedachte. En de Heer die uit de hemel naar de aarde komt, gaan wij tegemoet in de wolken, want wij zullen met hem op de wolken en door de wolken heen zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. aan Israël en in het bijzonder op de Olijfberg. Want als daar in de toekomst de Heer zal verschijnen en hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, dan zal het terstond met deze engel des Heren, want hij is de engel des Heren, Michael bijna, nou goed. Maar zal het terstond met de Heer die op de Olijfberg verschijnt, zijn en leger des hemelse heerlegers prijzende God en zeggende: Ere zij God. Wie zijn dat? Dat is de gemeente. Kijk, dat heb ik allemaal in het verleden alles besproken. Dus daarom haal ik dat nou maar zo aan. Maar zo zit dat. Dat wil zeggen, deze uitspraak over wij gaan, wij worden weggerukt dus in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht enzovoort. Dan, die uitspraak staat daar zo in de ene kant om aan te geven dat we inderdaad een hemelse toekomst hebben en niet die aardse. Maar tegelijkertijd geeft het aan dat wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. We gaan hem in de wolk tegemoet om met hem via de wolk of op de wolk of uit de wolk, hoe dat maar heten mag, inderdaad weder te komen. Althans geopenbaard te worden aan degenen die op aarde zijn. En dat staat op vele andere plaatsen natuurlijk. Nou. Dus van een naar de hemel gaan wordt hier weliswaar wel gesproken. Dat is zo. Maar ik moet u zeggen dat het dan nog in het bijzonder gaat, niet om het gaan naar de hemel, maar het gaat er in het bijzonder dan om dat we vanuit de hemel geopenbaard zullen worden met Christus aan degenen die op aarde zijn, en in het bijzonder dan aan Israël. En alzo zullen we voor altijd, dat veronderstelt dus een doorgaande geschiedenis, met de Heere wezen. Dat is inderdaad niet op aarde, maar in de hemel. Dat is waar. Nou. Maar ik denk toch dat het wegrukken, dat opnemen zoals het hier dan vertaald is, in de eerste plaats inhoudt niet zozeer dat we omhoog gaan, want er is niks geen haast mee. We hebben nog 7 jaar de tijd, hoor. Voordat de Heer op die wolk zal verschijnen boven de Olijfberg, bedoel ik maar, om het maar zo simpel mogelijk te zeggen, daar hebben we helemaal geen haast mee. Dus dat hoeft ook helemaal niet. Maar dat opnemen, dat wegrukken, voor zover het betekent wegrukken voor de gebeurtenissen die op aarde zullen plaatsvinden, zal toch duidelijk zijn dat daarvoor alleen maar noodzakelijk is dat wij onzienlijk en ontastelijk worden. En dat hij dus op de andere plaats onverderfelijkheid aandoen, veranderd worden, verheerlijkt worden, eventueel inderdaad verhoogd worden. Nou, dat is wat het inhoudt, denk ik. Zo worden wij weggerukt. Dat wordt lachen, denk ik altijd. Hoe meer ik erover nadenk. Maar
kan het ook nog zo staan dat wij opgenomen worden? Wij zijn opgestaan met de Heer. In het verleden. En wij zullen opstaan met de Heer. Dus staat hier, wij zullen opgenomen worden. En dan denk ik aan Romeinen 6. Dan zijn wij één plant met hem geworden. Nu nog onzienlijk, maar dan zienlijk. Dat is ook opname. Net zoals
natuurlijk,
in een bepaalde club.
Ja, dat kan wel. Dan zijn wij ook opgenomen. Ja. Dat kan wel, maar de hele gedachte van omhoog gaan zit niet in de term die vertaald is met opnemen. Daar gaat het me maar om. Hè. En voor de rest is het zo dat waar wij de term breed interpreteren als wij zullen de Heer tegemoet gaan en we zullen opgenomen worden in de zin van naar boven gaan, moet ik u zeggen, nou, dat is dan vervelend dat we er zo over denken, want in het verleden is dat al gebeurd. Wij zijn al met hem opgenomen. Of moet ik dan toch de Timotheus ook nog lezen? Ah, zover ben ik nog niet. Onthouden, Timotheus. Misschien kom ik erop terug. Want ik ga eerst maar even verder hier. Want dit was 1 Thessalonicense. Hoe het verder gaat na de opname van de gemeente staat in hoofdstuk 5. Weet u wel, dan krijg je namelijk vrede geen gevaar. En daarna het haastig verderf. Dat is dan de 70ste week van Daniel. En daarna zullen wij met hem komen op de wolken des hemels. Huh? Maar vervolgens komen wij terecht in 2 Thessalonicenzen 2. Daar worden maar 2 uitdrukkingen gebruikt. De ene is die van onze toevergadering tot hem in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Onze toevergadering tot hem. En bij die term heb ik al vaker, en trouwens kort geleden geloof ik ook, uitgelegd dat dezelfde uitdrukking in Hebreeën ook nog een keer voorkomt. Heb je alle schriftplaatsen gehad? In Hebreeën 10. En daar wordt inderdaad gesuggereerd dat dat al gebeurd is. Zodat het ook niet noodzakelijk betekent omhoog gaan of naar de hemel gaan. Wij zijn al tot hem vergaderd namelijk. Niettemin is het de uitdrukking hier voor wat wij de opname van de gemeente noemen. Maar als we niet wisten dat we omhoog zouden gaan naar de hemel, dan had het net zo goed op aarde kunnen zijn. We zullen tot hem naderen. Ja, waar staat het dan niet bij? Onze toevergadering tot hem. Dus van omhoog gaan is hier sowieso ook geen sprake. En de andere uitdrukking, die is nog neutraler, die van vers 7, aan het eind van het vers, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En dat gaat over wat wij noemen de opname van de gemeente, maar ook daar staat de term niet. Wij zullen gewoon uit deze zienlijke wereld verdwijnen, opdat daarna die mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, zou geopenbaard worden. Dat is wat het schriftgedeelte zegt. Maar waarheen die hij uit vers 7 gaat, als hij uit het midden van de zienlijke dingen wordt weggenomen, staat er niet bij. En waarheen we gaan? Nou, de gedachte is gewoon dat we niet langer van deze zienlijke dingen deel uitmaken en daarmee uit. En niet langer verbonden zijn met of gebonden zijn aan de aarde door ons lichaam, zodat we helemaal van de aarde bevrijd zijn, zodat er niks meer in de weg staat dat deze mens der wetteloosheid op aarde zal geopenbaard worden. En meer staat er niet over. Nou, dat was 2 Thessalonicense. Wat hebben we nog? Timotheus, Titus, Filemon, Hebreeën. Ik weet het niet meer. Meer zijn er niet, geloof ik. Ja, wat overblijft is Openbaring 12. En terwijl we daar naartoe bladeren, Openbaring 11, vers 1. De tempel werd gemeten. Wij zeggen dan altijd, de tempel is de gemeente. Maar er gaat niks omhoog daar, hoor. Hij wordt alleen gemeten. En daarmee uit, hè? En dat het een beeld is van wat we de opname van de gemeente noemen. Nou ja, goed, terzijde dan maar even. En daarna Openbaring 12, waar sprake is van die mannelijke zoon in vers 5, die gebaard werd door deze vrouw, Israël. Zij baarde een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, is de verwijzing naar Psalm 2, want daar werd gezegd: gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Gij zult de heidenen hoeden, of onderwerpen, met een ijzeren roede. Daar gaat het daarover. Hè? Wij zeggen Psalm 2 gaat over Christus en in het bijzonder over zijn opstanding, want dat staat zo in Handelingen 13. Dat is ook zo. Maar hier in Openbaring 12 wordt precies hetzelfde van toepassing gebracht op de gemeente. En dus gaat het uiteindelijk over de aanstelling tot zoon van heel de gemeente. En dat hangt ook samen met een lichamelijke opstanding. Opstanding. Of voor zover zij levend overgebleven waren tot aan de gestelde tijd, waarop immers zonen worden aangesteld, op bestemde tijd, hè. Voor zover ze levend overgebleven waren, staan ze niet op, maar worden ze veranderd, doen onsterfelijkheid aan. Maar dat staat er niet. Er staat, die mannelijke zoon werd weggerukt tot God en zijn troon. Maar wat ik net gezegd heb over 1 Thessalonicense 4 geldt hier dus ook. Hier staat niet niks over verandering of over onverderfelijkheid aandoen. Hier staat weggerukt, met hetzelfde woord als uit 1 Thessalonicense 4, tot God en zijn troon. Maar u begrijpt toch hopelijk net zo goed als ik dat hetzelfde is. Wij worden veranderd, worden onzienlijk en ongetwijfeld ook ontastelijk voor deze oude zichtbare wereld. En hoe dat ook zij, u zegt, maar er staat toch tot God en zijn troon. Is je nou wel nou nog mooier? Hoe vaak hebben we u nou verteld dat het de bedoeling is dat wij nu naderen met vrijmoedigheid tot precies diezelfde troon? Ik bedoel, dat is niet specifiek iets van de toekomst. Wat in de toekomst wordt alleen bevestigd, hè? Officieel vastgesteld, gelegaliseerd, of hoe het maar heten mag, wat heden al gebeurd is. Zo goed als we geen heerlijkheid zullen ontvangen in de toekomst, maar slechts de heerlijkheid die wij nu hebben, dan zal geopenbaard worden. Zo is het ook met die kwestie van die troon. Voor zover wij nu tot die troon genaderd zijn, zullen we ook voor die troon gesteld zijn in de toekomst. Dat is in het algemeen de gedachtegang. En verder ga ik er niet op in, niet nauwkeuriger. Want waar het om gaat is dat er staat, de kind werd weggerukt tot God in zijn troon. En in vers 7 staat, en er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. Waarna de vraag is, waar is die mannelijke zoon nou ineens gebleven? En dan zeg ik, nou, dit is die mannelijke zoon, Michael en zijn engelen. Maar goed, de aartsengel immers. Dit is die aartsengel die zou bazuinen bij de opname van de gemeente. Stem des aartsengels, dat is Michael. Dus gaat het hier over de opname van de gemeente. Enzovoorts. Maar dan is de gemeente inderdaad in de hemel. Eigenlijk kan ik het nog langzamer vertellen, want er staat Michael en zijn engelen, de gemeente dus, krijgden tegen de draak en de draak krijgde ook en zijn engelen. Maar ik dacht dat we nu ook al krijgden tegen de draak en zijn engelen. Alleen nu is het andersom. De draak en zijn engelen krijgen tegen ons, maar kunnen ons niet krijgen. Maar het is toch zo? En wij worden geacht de vurige pijlen van de boze te blussen met onze geestelijke wapenrusting. Maar de activiteit gaat uit van de tegenstander, de draak en zijn engelen. In de toekomst gaat het andersom, want dan zal Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak. Dan worden wij ineens agressief tegen de boze. Het wordt wel tijd ook trouwens. Het is de tijd ervoor overigens. En het resultaat zal zijn dat de grote draak, de oude slang, welke genaamd wordt Satanas enzovoorts, geworpen wordt op de aarde. Uit de hemel op de aarde. Maar daarin herkennen wij wel degelijk dat de gemeente dan dus in de hemel is. Ten koste van Satan en zijn engelen die dan uit de hemel verdreven worden, geworpen worden op de aarde. Wat het ook wezen mag, betekent in elk geval dat de gemeente daar inderdaad de officiële positie inneemt van waaruit die gemeente inderdaad zal met Christus zal heersen over de gehele aarde en dus over zijn koninkrijk. Waarbij de macht van Satan gebroken wordt en waarbij hij vernederd wordt eerst na de aarde en later nog verder naar beneden. Maar er staat weer een paar hoofdstukken verder. Maar van echt opname in de zin van naar de hemel gaan, naar boven gaan, ja, je vindt het erin terug. Natuurlijk vind je het erin terug. Het is ook zo. Maar daar ligt heus de nadruk niet op. De nadruk ligt niet op dat wij naar de hemel toe gaan. De nadruk ligt erop dat wij veranderd zullen worden. En dat wij inderdaad dit zienlijke, dit sterfelijke, dit vergankelijke af zouden leggen en zouden veranderd worden. En intussen worden wij inderdaad veranderd naar het beeld van Christus. Nou tot slot had ik nog in gedachten 1 Timotheus 3... Wel aardig om die uitspraak dan ook even te bezien. De 3 vers 16. 1 Timotheus 3 vers 16. Buiten alle twijfel, de verborgenheid is groot. Welke verborgenheid? Nou, die van de godzaligheid. Van die dingen dus waaraan wij deel gekregen hebben. Dat heet nou eenmaal verborgenheid, hè? De verborgenheid en godzaligheid is groot. Waarna wij het woordje God doorstrepen om de eenvoudige reden dat het er niet staat. Er staat dus gewoon, de verborgenheid der godzaligheid is groot, is geopenbaard in het vlees, is bekendgemaakt namelijk in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, heeft met opstanding te maken in elk geval, een opstanding is leven, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Wanneer wordt het opgenomen in heerlijkheid? Wanneer is er sprake van opnemen in heerlijkheid? Het is allemaal gebeurd wat hier staat. Is allemaal gebeurd. Die verborgenheid der godzaligheid is opgenomen in heerlijkheid.